Goedemorgen. Goed om weer hier in het mooie hoek van Holland te zijn. Ik zei het vanochtend toen ik binnenkwam. Alles wat ik hier kom is warm. Ik ga ervan uit dat dat altijd zo is in Hoek van Holland. Nou kwam ik in de krant tegen dat Hoek van Holland wel heel bijzonder is. Want ik geloof dat het voor de 7e keer sinds de meting is dat überhaupt in Nederland een hele regionale hittegolf is. En dat juist hier in Hoek van Holland dat dit jaar dus ook weer aan de gang is. Dus jullie hebben een heel bijzonder plekje in dit hele land. Want er is een hele hier een hittegolf aan de gang. Nou ja, dat ervaren we ook wel met z'n allen. Maar geniet nog even van het weer, want morgen wordt het wel weer een beetje anders. Maar het is goed om hier weer te zijn. Goed om weer bekende gezichten te zien. En mooi ook dat je de podcast al noemde. Ik ga niet om mezelf hier te promoten. Ik vind het mooi dat het gedeeld wordt. Ik heb mogen vertellen over inderdaad het werk van wat ik heb bij het Leger des Heils. Jacco is een collega van mij, Jacco van Dam. Kwam ik hier achter dat hij hier, kwamen elkaar hier in één keer tegen. Hij zegt, ik werk ook bij het Leger des Heils. Blijkt dat we in dezelfde regio werken. Dus we komen elkaar wel eens tegen. Dus zo zijn er allerlei connecties. Dat is mooi dus. En toen ik hier naartoe reed, toen werd ik weer stilgezet bij begin 2020. Vorige keer heb ik ook al even aangegeven. Toen was het de eerste zondag van het nieuwe jaar, van 2020. Helemaal niet wetende wat er toen allemaal zou gaan gebeuren. En mijn vrouw en ik waren hier toen een weekendje weg. En toen waren we hier op die zondag, gewoon als gasten. En toen was er de ruimte om te bidden. Te bidden voor het nieuwe jaar. En mensen baden hier voor allerlei zaken. En ik werd er vanochtend toch weer bij stilgezet dat, ja, ik doe het eigenlijk niet zo heel erg snel, maar ik kreeg op mijn hart om te bidden voor deze gemeente. En dat heb ik toen gedaan. En ik weet nog exact wat ik heb gebeden. Daar werd ik vanochtend weer even bij stilgezet. Dus ik denk, het is goed, we zijn nu 3 jaar verder, om gewoon nog eens even daarbij stil te staan. Want wij liepen op een gegeven moment 's avonds hier, ja, is het een dijk? Ik denk het wel, hè, wat hier langs het water zit. Of nou ja, in ieder geval, wij liepen daar en we zagen daar die boeien met die knipperende lampjes, dat daar de ingang is van het kanaal. Ik weet niet of ik alle juiste termen gebruik, maar ik weet nog dat ik toen gebeden heb dat Hoek van Holland een plek mag hebben waar als het ware de boeien en de vuurtorens knipperen, waar mensen het zoeken in heel veel andere zaken, maar dat ze het mogen gaan zoeken bij God. En dat ook deze gemeente, de Bazuin, en het is een mooie naam, de Bazuin die zal klinken ooit op de dag als Jezus terug gaat komen, maar ook in deze tijd een plek mag zijn waar mensen God mogen ontmoeten. We kunnen het in heel veel andere dingen zoeken, maar ik kom er steeds meer achter, en er zullen hier mensen zitten, linksom of rechtsom, ik kom elke keer uit bij God. En de afgelopen jaar is een worsteling geweest. En ik heb diepe momenten gekend, maar ik kom toch weer uit bij God. Ik kom toch weer uit bij Jezus. Alles draait om Jezus. En dat ik dacht, het is goed om daar met elkaar aan herinnerd te worden. En zo kwam ik hier vanochtend aanrijden. Ik dacht, oh ja, begin 2020, mocht ik dat bidden? Dus dat waren de woorden. Of ik precies helemaal zo heb gezegd, nou, dat weet ik niet. Maar ik weet 100% zeker dat dit de strekking was. Maar goed, oké. Okay. Dat was een hele andere inleiding dan ik van tevoren had bedacht. Maar goed, we gaan kijken naar Elia. Jan zei het al. Ik mag over Elia gaan hebben. En dat staat in 1 Koningen 18 en 19. Dat is eigenlijk het 17, 18, 19. Daar maken we kennis met Elia. En als mensen aan mij vroegen, wat is nu je favoriete Bijbelverhaal? Dan zei ik altijd, Elia op de Horeb. En ik ben ooit een keer gegrepen door dat verhaal. En telkens weer riep ik, als mensen zeiden, wat is je favoriete Bijbel? Elia op de Horeb. Sterker nog, we hebben een schilderij laten maken een aantal jaren geleden bij ons thuis door een, zo noemen ze dat, een profetische kunstenares. En dan mag je dan gewoon teksten meegeven en dingen delen uit je leven. En daar gaat zij mee aan de gang. Dat is echt heel bijzonder. Daar maakt zij een schilderij van. En dat schilderij heeft ons zo geroerd dat zij er weer van gemaakt heeft. Maar zij vroeg ook aan mij, wat is nou je favoriete Bijbelverhaal? En toen zei ik, ja, dat is Elia op de Horeb. Maar toen dacht ik, afgelopen vakantie, ik roep dat elke keer. En ik meen dat natuurlijk ook, want ik roep het niet zomaar. Maar ik denk, ik ga dat verhaal toch nog eens lezen. En ik zat in Zwitserland samen met mijn gezin. En elke ochtend, ik kon uitslapen, maar ik was 7:15 wakker. Ja, het zit gewoon in het ritme blijkbaar. En ik er maar uit, de kinderen sliepen nog. Maar het was warm, ik ging gewoon lekker zitten, een stoeltje. Ik keek naar de bergen en ik ben gewoon nog weer eens een keer dat hele verhaal gaan lezen. En dat heb ik bijna elke ochtend gedaan. elke ochtend ben ik gewoon dit verhaal gaan lezen. Omdat ik dacht van, ik wil gewoon... Ik ben ooit een keer gegrepen door dat verhaal. Maar ik wil nog weer eens een keer bij stilstaan. Wat staat er nu allemaal? Want ik ben erachter gekomen, er zit veel meer in dan dat ik eigenlijk voor ogen had. En toen dacht ik, wat is er dan mooi om juist ook over die tekst te gaan spreken. Omdat ik geloof dat er ook dingen in zitten voor mensen hier vanochtend. En ik moet echt op gaan letten op de tijd, want er zit heel veel in. Dus als jullie op een gegeven moment denken, het is klaar, we moeten nu echt naar het strand. Steek dan een hand op, dan gaan we gewoon afronden. Maar ik zal zelf ook proberen echt wel de tijd in de gaten te houden. Dat is geen excuus om het nu heel lang te gaan hebben. Maar goed, we gaan beginnen op de Karmel. We gaan dat niet lezen. We gaan straks beginnen in 1 Koningen 19. Maar wel even de introductie waar we Elia tegenkomen. Op de Karmel. En daar gebeurt iets bijzonders. Er is namelijk een koning Ahab en hij heeft een vrouw. Jezebel. En daar staat letterlijk van in de Bijbel. Ze deden alles wat niet goed was in de ogen van God. Er waren mensen die afgedreven waren van God. En die namen het volk daarin mee. Een van de goden die zij aanbaden, de belangrijkste god, was de god Baal. En ze waren zo ver afgedreven van God, dat God op een gegeven moment zei, maar ik ga ingrijpen en het gaat droog worden. En 3 jaar lang is het droog geweest en dan op een gegeven moment wordt Elia geroepen en die moet naar koning Ahab gaan en die zegt dan, er komt een tijd dat er weer regen gaat komen. En hij roept een battle, een wedstrijd, roept hij eigenlijk toe uit. En hij zegt tegen de koning Ahab, roep al je Baal-profeten bij elkaar, dat waren 250. Laat ze een altaar bouwen op die berg Karmel met een stuk vlees erop. En dan doe ik dat ook. Elia, ik doe nu of ik Elia ben. Elia doet dat ook. Die maakt ook datzelfde altaar met een stuk vlees en we gaan bidden. Jullie mogen beginnen, Baal-priesters, Baal-profeten. Ga bidden en de God die antwoordt met vuur uit de hemel, dat is de echte God. Alleen dat al is al natuurlijk gewoon bizar, hè, als je dat gaat bedenken. Letterlijk staat er in 1 Koningen 18 vers 24, u moet de naam van uw God aanroepen, dat zegt dus Elia tegen die Baalprofeten, tegen die Baalpriesters, en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Nou, en dan gaat het los, hè. Die Baalpriesters zijn bezig, ik weet niet hoeveel uren lang, bidden, schreeuwen, nou, ze zijn van alles en nog wat, er gebeurt helemaal niks. En dan komt Elia. En die bidt en er komt vuur uit de hemel. Sterker nog, het verteert heel dat altaar en alles wat daarop ligt. En op dat moment, als de mensen dat daar zien, die daar verzameld zijn, dan roepen ze allemaal in koor. De Heer is God, de Heer is God. Wat een hoogtepunt. En ik schets dit nu even, je moet het gewoon nog maar eens even thuis nalezen, want het is een bizar verhaal. Ik schets het nu even in een paar minuten. Maar dit is wat Elia heeft meegemaakt. Ten overstaande van zoveel mensen gebeurt er iets zo wonderlijks waar Elia door gebruikt wordt. Het vuur komt uit de hemel, de mensen roepen de Heer is God, de Heer is God. Sterker nog, dat lees dan, daar staat ook nog die 250 Baal-profeten, die worden uiteindelijk van het leven beroofd, die worden omgebracht, dat doet die droom ook nog bij. Maar het is zo'n duidelijk statement. Dit is de levende God. Wauw. En daar kunnen we mee amen zeggen en we kunnen naar huis gaan en denken, oké, dat is het. Maar dan pas begint het verhaal waar ik de afgelopen weken mee bezig ben geweest. En dat gaan we lezen vanaf 1 Koningen 19 vanaf vers 1. Ik ga niet alles helemaal door, ik zal er wat dingen uithalen. Op het moment dat Jezebel hoort van Ahab wat er gebeurd is, lezen we in vers 2. Toen liet Jezebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Oftewel, Jezebel hoort van het machtige werk wat gebeurd is op de Karmel. En ik denk, Elia, die moet er natuurlijk nog helemaal vol van zijn. En Jezebel zegt, met jou gaat hetzelfde gebeuren. Sterker nog, het moet gewoon gebeuren, zo snel mogelijk. Jij moet dood, Elia. En wat gebeurt er? Dat lezen we in vers 3. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Toen dacht ik, hè? Wacht even, je bent op de Karmel geweest. Je hebt de levende God aan het werk gezien. Vuur uit de hemel. En nu zegt de een of ander vrouwtje met alle respect, je moet dood. En hij wordt bang. Hij vlucht om zijn leven te redden. Waar is nu al het vertrouwen gebleven? Waar is nu het feit dat hij het verwacht van God? En ik dacht, wat een nietje die Elia. Hoe kan dit nou? Hoe kan je dit nou voor elkaar krijgen? En terwijl ik op mijn stoeltje zat en naar de bergen zat te kijken, toen dacht ik ineens, maar wacht eens even. Doe ik soms niet gewoon precies hetzelfde? Ik bedoel, ik word misschien wel niet met de dood bedreigd. Er zullen mensen zijn in het land waar het letterlijk is, dat weten we 100% zeker. Heb ik niet mee te maken. Maar ook ik heb God aan het werk gezien in mijn leven. Ik heb als het ware vuur uit de hemel zien komen, voorzien in zoveel zaken. Maar er kan zomaar iets gebeuren waarin ik ook in één keer denk van, wow, dit klopt niet, ik moet weg hier, ik ga op de vlucht. En dat is precies wat Elia hier doet. Ik begon mezelf in Elia te herkennen. En dan zien we verder in vers 3 dat hij bij Beerseba en Juda aankomt en daar laat hij zijn knecht achter. En hij trok nog een dagreis verder woestijn in. En daar gaat hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Het is toch bizar wat hier gebeurt. Hij vlucht de woestijn in, hij laat zijn knecht achter. En hoe vaak gebeurt het wel niet dat op het moment dat een mens iets meemaakt in zijn leven, dat hij zichzelf ook nog gaat isoleren, want deze knecht was altijd bij hem. Maar hij zegt, blijf jij maar hier, ik ga wel alleen verder. En misschien herken je dat van jezelf ook wel, dat je iets meemaakt in je leven, dat je eigenlijk zegt, weet je wat, blijven jullie maar hier, maar ik moet zelf maar verder. Ik ga die woestijn wel in. En dan ontmoeten we hier Elia en die gaat onder een bremstruik liggen. In andere vertalingen staat een jeneverstruik. Er komt niks goeds van jenever, dat kan ik in ieder geval wel zeggen. En al helemaal niet als je onder een struik gaat liggen. Een bremstruik. Maar dat is waar we Elia tegenkomen. En dan zegt hij dus, precies zoals Izebal wil, ik wil dood. Heer, haal me maar weg hier. Alles wat ik heb gezien, het is mooi geweest. Maar ergens heeft het niet aan de verwachtingen voldaan die ik had. Want ze hebben allemaal geroepen, de Heer is God, de Heer is God. Maar daarna zie ik zo weinig uitwerking. Je proeft hier de teleurstelling en de bitterheid bij Elia. En hij ligt daar. En hij vindt zichzelf zielig. En hij denkt, ach, laat me maar gaan. Laat het maar voorbij zijn. Hij zit hier letterlijk in de woestijn, Elia. Maar ook geestelijk zit hij in de woestijn. En ligt hij onder die bremstruik. En wil hij dood. En lieve mensen, ik weet wat het is om letterlijk en figuurlijk ook geestelijk in de woestijn te zitten. Ik ken niet het verhaal van Elia dat hij zegt, ik wil dood. Maar wat is het dan dor en droog? En wat kan je je dan alleen voelen, juist ook op als je je mensen achter je laat? En daar valt hij in slaap. In vers 5, hij valt in slaap onder de bremstruik. Maar dan komt er een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Er komt een engel, een boodschapper van God. God laat je niet alleen, waar je ook bent, in welke situatie je ook zit, of je nu onder een bremstruik ligt, of waar dan ook, God die zorgt voor je. Hij stuurt een engel, een boodschapper van God. En wat zo mooi is, in vers 6 lezen we dat Elia opkijkt en ontdekte dat naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken was en een kruik met water. En nadat hij gegeten en gedronken had, ging hij weer onder de struik liggen. Brood en water. Brood en water. Wat zegt Jezus over zichzelf in Johannes 6, vers 35? Ik ben het brood dat leven geeft. Water, wat zegt Jezus in Johannes 4, vers 13 tot en met 14? Van het water dat ik geef, zal je nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik je geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Ik vind het een mooie kwinkslag naar dat Elia hier, als het ware een ontmoeting heeft gehad met Jezus. Jezus die over zichzelf zegt, ik ben het brood en ik ben het water. Je mag van mij eten en je zal genoeg hebben. Zo kunnen wij, zoals wij hier zitten, een engel zijn. Een boodschapper van God zijn. Die naar mensen toe gaan. Zoals een Elia die onder een bremstruik ligt. En misschien met een hele simpel iets. Een goed woord. Of gewoon een hand om de schouder. Of inderdaad een maaltijd brengen. Kunnen wij als het ware geestelijk brood en water geven bij die personen. Sterker nog, kunnen we een ontmoeting hebben en laten hebben met Jezus. Hoe bijzonder is dat, dat we dit al hier terugzien in het verhaal van Elia. Maar wat we lezen, hij valt weer in slaap onder diezelfde struik. Maar God geeft niet op. God die geeft jou nooit op. Want die engel die komt weer terug. Vers 7, maar de engel van de Heer kwam terug en hij raakte hem opnieuw aan. En hij zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. En weer hetzelfde. En dan gebeurt er iets. Want na deze tweede keer staat Elia op. Er gebeurt wat in het leven van Elia. Die engel zegt, je moet genoeg eten, je moet genoeg tot je nemen, want de reis is nog lang. Die engel wist wat er ging komen. En zo kunnen wij bij mensen komen, als het ware als een engel, kunnen we mensen een ontmoeting laten hebben met Jezus. Omdat we weten dat er nog misschien wel een hele lange weg te gaan is. Maar mag je mensen bemoedigen? Mag je mooie woorden spreken, goede woorden spreken, een arm om de schouders brengen? En dat kan bij die mensen, en zoals we het hier lezen, gebeurt dat bij Elia, iets teweeg brengen. Een verandering teweeg brengen. Elia staat op. En Otto de Bruyne zei ooit een keer heel mooi, wat hier gebeurt in het leven van Elia is prachtig. Hij verandert hier van een vluchteling in een pelgrim. Hij verandert van een vluchteling in een pelgrim. Want hij gaat op weg naar de berg Horeb. Hij gaat op weg naar de berg van God. De berg die bekend staat dat God daar krachtig gewerkt heeft. Dat daar mensen zijn geweest met krachtige en bijzondere ontmoetingen. En kennelijk is dat de reis die voor ogen was. Kennelijk had Elia nog maar één ding in zijn hoofd. Ik moet naar die plek toe. Ik moet naar de Horeb. Dat is de plek waar ik God mag gaan ontmoeten. Lieve mensen, hebben jullie een plek zoals de Horeb in jullie leven? Waarvan je weet, als ik daar naartoe ga, dan zal ik God ontmoeten. En dat kan inderdaad een kamertje in je huis zijn. Dat kan hier aan het strand zijn als je loopt. Of in de natuur een wandeling maken. Of misschien hier vanochtend in deze gemeente, dat deze gemeente de Horeb is. De plek waarvan je weet, ik mag God hier ontmoeten. De plek waarvan je ervaren hebt in het verleden dat je God daar ontmoet hebt. Dan is het weer goed om naar zo'n plek toe te gaan. En Elia die gaat naar de Horeb. 40 dagen en 40 nachten wandelen. Sommigen lopen de Nijmeegse Vierdaagse. Ik weet niet of mensen dat hier gedaan hebben. Geen handen. 40 dagen, 40 nachten is wel echt next level Nijmeegse Vierdaagse. Doorlopen. Wat zal er wel niet in het hoofdje van Elia allemaal rondgegaan zijn? Dag en nacht lopen. Ergens in de verwachting, ik ga naar die Horeb. God ontmoeten, maar aan de andere kant, de situatie waar hij in zit en de angst en de pijn en het verdriet wat hij voelt. En dan komt hij aan op die Horeb, en dat is dan mooi, vers 9, daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Het staat even in zo'n bijzin erbij. Hij komt eraan en het eerste wat hij doet, hup, de grot in. Verstoppen, een veilige plek zoeken. Hetzelfde gedrag wat hij deed onder die bremstruik, gaat hij hier weer die grot in. Als het ware, hij komt wel aan bij die berg, maar eerst moet hij nog de nacht en dan maar in een grot en daar een veilige omgeving zien te vinden. Daar lag hij dan, in die grot. En dan, vers 9, tweede gedeelte, toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Oké, hoe zou dat geklonken hebben? Eerste optie. Elia, wat doe je hier? Of twee. Elia. Wat doe je hier? Ik denk ook het tweede. Dat is een inkopper. Maar hier zien we God. In een God die toenadering zoekt. In een God die op zoek is naar jou en wil horen wat er in jou omgaat. Want ik dacht, waarom stelt God deze vraag? Waarom gaat God nou aan Elia op dit moment vragen, wat doe je hier? God weet toch alles? Hij is toch de Almachtige? Staat toch ook in de Bijbel dat hij gewoon exact weet wat in ons omgaat, elke gedachte, alles wat in ons leeft, dat weet hij. Waarom gaat hij dan deze vraag stellen? God doet dat niet voor niets. God die wil namelijk van jou horen wat in jou omgaat. God die wil dat je naar voren stapt en zegt, Heere God, dit ben ik. Geen maskers, geen andere verhalen, Als we hier langskomen en buiten misschien mensen ontmoeten en dan zeggen, hey, hoe is het ermee? Alles goed. Toch? Zo gaat het. Koffiezetapparaat. Lekker weekend gehad. Gaat goed. Alles goed. Je komt niet weg met een alles goed bij God. Want God die wil horen wat in je omgaat. God die wil in jouw diepste ziel, wat hij al weet, wil hij van jou horen. Want God is niet een God die zich aan jou opdringt of dingen uit jou wil trekken. Maar hij is een God die verbinding zoekt. Die gaat je niet pushen om dingen voor elkaar te krijgen, maar hij wil gewoon in alle eerlijkheid horen. Elia, wat doe je hier? En Elia die antwoordt. Ik heb me met volledige overgave ingezet voor de Heer. De God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen na zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Hoor je het al? Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb zoveel goed gedaan. Het is zo mooi geweest wat ik heb gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan, maar het is allemaal niet gelukt. Ik. Geen maskers. En dat doet Elia hier ook niet. Hij laat echt zien wat in hem leeft. En lieve mensen, wat mij de afgelopen vakantie enorm geïrriteerd heeft, dat was Facebook en Instagram met alle mooie vakantiefoto's. Ik werd er gewoon gek van. Want dan zag ik weer van bekende mensen, voor mij bekende mensen, of bekende mensen van Nederland, noem het allemaal maar op, zag ik de prachtigste foto's binnenkomen. Zag ik langskomen, oh, we zitten nu hier en het is zo geweldig. Ik zag van goede vrienden van ons foto's binnenkomen en langskomen, oh, het is hier zo prachtig en het is zo geweldig. Terwijl ik wist, aan de andere kant zaten we op de app dat het helemaal niet mooi en geweldig was. We zijn zo gewend geraakt in ons land, in onze cultuur, dat we allemaal maskers dragen. Dat we allemaal aan de buitenwereld moeten laten zien hoe prachtig en hoe mooi alles is. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. En juist ook hier in de kerk, dat het leven is niet prachtig en mooi. En we kunnen proberen mooie plaatjes te sturen, maar God is daar niet in geïnteresseerd. Elia, waarom ben je hier? Het gaat om je echte ik. Daarom heb ik een aantal weken geleden Facebook en Instagram gewoon verwijderd. Ik ga hier gewoon niet meer aan meedoen. Het irriteerde me. Ik denk, dan kan ik maar één ding doen. Dan stop ik er gewoon mee. En ik weet dat dat niet van deze tijd is. En dat sommige mensen, denken van, ja, zie je wel, hij is oud. Hij wordt echt oud. Maar het had gewoon echt een negatieve invloed op me. En ik geloof gewoon niet dat het goed is. Want we worden alleen maar bezig gehouden met hoe mooi het is en hoe prachtig het is. Maar lieve mensen, laten we gewoon de werkelijkheid onder ogen zien met elkaar. Het is niet altijd even mooi. En laten we gewoon ook in de kerk tegen elkaar zeggen dat het niet allemaal mooi is. En stoppen met alles beter voordoen dan wat het is. Elia, waarom ben je hier? En dan vers 11. Ja, en dit is het stuk waarom dit mijn favoriete Bijbelverhaal is. Het heeft wel een hele lange inleiding gehad. Maar nee, dit hoort er allemaal bij natuurlijk. Maar hier zegt God, kom naar buiten. Kom naar buiten en treed hier op de berg voor mij aan. Kom naar buiten. Elia, kom naar buiten. Kom uit die situatie. Sta op, kom in beweging. En kom hier voor mij staan. Je mag in mijn aanwezigheid komen. Dat is waar God Elia voor uitnodigt. En dat is ook waar God u en jou hier vanochtend voor uitnodigt. Kom op, sta op. Kom naar buiten en treed voor mij aan. En Elia die antwoordt, hij staat op. Hij komt uit zijn zelfmedelijden. Hij komt uit zijn geklaag. Hij komt los van zijn omstandigheden. En hij treedt aan voor God. En dan gebeurt het. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in de windvlaag bevond de Heer zich niet. En na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. En na de aardbeving was er een vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Een krachtige wind. een aardbeving, vuur, wat een spektakel. Had u erbij willen zijn? Lijkt me wel gaaf hoor. Wow, was God in al zijn almacht, in al zijn kracht. Maar we lezen hier, daarin was God niet. En toen ik hierover aan het nadenken was, toen dacht ik ja, ik zoek God vaak op een manier zoals hier omschreven wordt. Er moet vuur zijn. Er moet een aardbeving zijn. Er moet wind zijn. Het moet machtig, het moet groot zijn, het moet krachtig zijn. En we kunnen met elkaar diensten organiseren die volstaan met geweldige muziek en geweldig licht. En de broekspijpen trillen van de basmuziek. En dat is allemaal geweldig, want we geloven dat daar God in is. En ik zeg absoluut niet, begrijp me niet verkeerd, dat God daar niet in is. Begrijp me absoluut niet verkeerd, want ik doe er niks aan af. Maar als dat, als het ware, de voorwaarde is om God als het ware maar te laten spreken. En dat dat voor je gevoel altijd maar de enige plek is waarin God dan tot jouw hart kan spreken. Lieve mensen, dan hebben we het zo mis. Want ook ik dacht, oh, je moet naar dit soort diensten toe. Genezingsdiensten, want daar geneest God. God die geneest ook hier vanochtend, lieve mensen. En ja, ik moet naar een speciale dienst toe met geweldige worship, met de bekendste worshipartiesten, want daar zal God krachtig spreken. En natuurlijk, daar spreekt God ook krachtig. Maar het is niet de randvoorwaarde voor u en voor jou en voor mij dat God daar krachtig zal spreken. En dat is de boodschap die ik hier voor mezelf heb uitgehaald. Ik liep op een gegeven moment door Zwitserland heen en ik keek naar de bergen en ik dacht, wow, Elia heeft in de bergen gezeten en die heeft dit dus ergens meegemaakt. En het was woest en het was bijzonder daar. En het was alsof God tegen me zei, maar kijk nu eens naar je eigen gedachten. Kijk nu eens naar je eigen gedachten. Het was alsof God tegen me zei, jouw eigen gedachten, die lijken soms op de aardbeving, op de wind en op het vuur. Maar daar ben ik niet in. Als ik stille tijd probeer te hebben 's ochtends, ik zet elke ochtend mijn wekkertje en ik heb een mooi plekje in huis waar ik ga zitten. Dan ga ik zitten, maar mijn gedachten lijken wel op wat hier gebeurt. Het gaat alle kanten op. Ik ben al helemaal bezig met wat er die dag allemaal gaat gebeuren. Ik ben ook bezig wat er niet gaat gebeuren die dag. En op dat moment denk ik op een gegeven moment, na een half uur, denk ik, oké, de tijd is alweer voorbij. Heb ik God nu vanochtend gehoord? Het was als God zei tegen mij, en misschien wel door mij en over mij heen, richting u ook vanochtend. Onze gedachten kunnen af en toe ook het spreken van God in de weg staan. Want hier merken we en ontdekken dat God niet in al die kracht is, maar hij is in de fluistering van een zachte bries. In het Engels staat er mooi, the soft whisper of a voice. God die spreekt niet door een groot spektakel waar we vaak verlangend naar zijn. Hij fluistert. Hij fluistert. En dan kunnen we alleen zijn stem verstaan op het moment dat wij ook stil worden. Ik heb een bord tegenover mijn stoel staan. Be still and know that I am God. Nou, zo stil is het bij mij af en toe helemaal niet. Maar ik ontdek wel dat ook mede door dit verhaal, op het moment dat je stil wordt, en dat kan een minuut zijn, dat kan 5 minuten zijn, maar dat is de tijd dat God gaat spreken. En je kan alleen Gods stem verstaan als je dicht bij hem komt. Als je daarachter in de zaal nu zou staan en ik zou geen versterking hebben en ik zou gaan fluisteren, zou je werkelijk waar geen idee hebben wat ik aan het zeggen ben. Je moet dichtbij komen. Dicht bij God komen. Onze fluistering te verstaan. En dan, we gaan door naar vers 15. Hij vraagt nog een keer God, waarom ben je hier? Elia zegt nog weer een keer hetzelfde verhaal. En dan zou je misschien verwachten dat God even gaat zeggen, ach Elia, wat vreselijk, wat zielig. Weet je wat, we gaan hele andere dingen doen. Je hebt inderdaad je best gedaan. Ik vind het zo erg voor je. Maar dan lezen we in vers 15, de Heer zei tegen Elia, keer terug. En ga naar de woestijn van Damascus. Keer terug. In de andere vertaling staat, keer terug op uw schreden. We hebben soms de plek Horeb nodig in ons leven. om bepaald te worden bij de beloftes en de gelofte en de roeping die in het verleden in ons leven gedaan is. We kunnen door al onze ontdekking en al ons leven en alles wat we doen en alles wat ons bezighoudt, kunnen we zo ver weggaan en weggelopen zijn van de beloften en de roepingen die God gedaan heeft in ons leven. En dan is het goed om zo'n plek Horeb te komen, waar je stil mag worden en waar God tegen je zegt, keer terug. Ga eens terug naar waarvoor ik je geroepen heb. Ga eens terug naar de belofte die ik jou gedaan heb. En hier is het dus niet God die zegt, nou weet je wat, we gaan heel wat anders doen. Keer terug. Wat heeft God over u en jouw leven uitgesproken in het verleden? Misschien is het vanochtend wel het moment waarvan God tegen je wil zeggen, denk daar nog weer eens aan terug. En met dat ik dit zeg, en ik heb het niet zo bedacht, ik ben begonnen met de woorden die ik in 2020 heb uitgesproken. Het is soms goed om stil te worden. En dicht bij God te zijn. Zijn fluistering te horen. En met God samen terug te gaan naar de belofte. De dingen die hij beloofd heeft in je leven, waarvan je nu denkt, hoe kan het nog? En of je nou jong bent of je nou oud bent, het is daarin nooit te laat. Het is altijd de tijd om op de Horeb te komen en naar God te luisteren. En in vers 19 lezen we dan Elia ging weg van de Horeb. Hij ging weg van de Horeb. Waren de omstandigheden anders? Was Izebel nog steeds de Izebel die achter zijn leven aan zat? Jazeker. Maar Elia heeft een ontmoeting gehad met God. Hij heeft zijn stem verstaan. Hij is teruggegaan naar de plekken, naar de beloftes die over hem uitgesproken zijn. De roeping die hij heeft gehad. En hij gaat terug. Hij ging weg van de Horeb. De omstandigheden hetzelfde. Elia totaal veranderd. En dat is wat een ontmoeting doet met God. Het verandert niet de omstandigheden. En ja, God kan ingrijpen in omstandigheden. Maar het begint vaak bij jezelf. Waar worden de lessen geleerd? Waar worden de levenslessen geleerd? De geloofslessen geleerd? Die worden niet op de Karmel geleerd. Die worden geleerd in de reis die je maakt door het dal heen weer naar de Horeb. Daar worden de lessen geleerd. En laten we dat ook gewoon met elkaar onder ogen zien. En laten we ook de twijfels en de vragen die we hebben, zoals Elia die dus ook heeft, ook gewoon uitspreken naar God. Want God die wil het van je horen, Elia, waarom ben je hier? Elia is gek op bergen, dat wordt wel duidelijk als je de Bijbel leest. We lezen hem hier op de Karmel, op de Horeb. We komen Elia nog op een andere keer tegen, die sla ik even over, dat is een derde keer. Maar daarna komen Elia in het Nieuwe Testament ook nog weer een keer tegen. In het verhaal met de berg van de verheerlijking. En dat vind ik zo prachtig. Dat iemand zulke twijfels mag hebben. Een dieptepunt in zijn leven heeft gehad. Maar na een ontmoeting met God weer doorgaat. En ik geloof met heel mijn hart dat het niet bij dat ene dieptepunt is geweest voor Elia. Het zal vaker geweest zijn. Maar hier staat het beschreven. En we komen Elia dan tegen op de berg van de verheerlijking. Markus 9, vers 2 en 4, er staat, 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op de aarde voor elkaar zou krijgen. En toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Wauw. Dat is ook onze toekomst. Als de bazuin klinkt, als Jezus terugkomt, mogen we bij Jezus zijn. En wat ik in deze vakantie ook geleerd heb, is dat ik heb zoveel waarom vragen. Ik heb zoveel waarom vragen. God die stelt de waarom vraag hier aan Elia. Maar ik heb zoveel waarom vragen naar God. Waarom gebeurt dit? Waarom is mijn dochter nooit genezen? Waarom is mijn dochter zelfs overleden? Waarom zie ik zoveel onrecht in deze wereld? Waarom zie ik zoveel doelloosheid in deze wereld? Het grijpt me aan. Waarom? 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 En ik zei wel eens, als ik in de hemel kom, dan zal ik vast wel antwoord krijgen op deze vragen. Waarom, Jezus? Waarom? Maar lieve mensen, weet je wat ik zo mooi vind? Van dit beeld naar de toekomst toe op de berg van de verheerlijking. Dat Elia in gesprek is met Jezus. Dat daar wat gebeurt op die berg. Want ik geloof met heel mijn hart. En dat is de ontdekking die ik ook afgelopen vakantie. En misschien denkt u, ja, maar Willem, dat je dat niet eerder ontdekt hebt. Ik heb het deze vakantie zo diep ontdekt. Dat als ik straks in de hemel aankom, waar ik met mijn heel mijn hart naar uitkijk. En natuurlijk wil ik nog genieten hier op deze aarde. Maar ik kijk er ook naar uit om Jezus te ontmoeten. Dan geloof ik dat al die vragen zullen wegvallen. Want dat zie je hier ook namelijk bij Elia gebeuren op de Horeb. Elia stelt geen waarom-vraag. Hij is in de aanwezigheid van God. En daarmee vervalt het waarom. Komt er een ander perspectief, omdat je Jezus in de ogen mag kijken. De Jezus die alles in zijn hand heeft. Vol glorie, vol heerlijkheid. Ik sprak een tijdje terug met een oud voorganger, 89 inmiddels. Ik had hem aan de lijn, ik spreek hem regelmatig, met een bijzondere band. En we hadden het over de hemel. En ik zei, Ab heet hij. Ik zeg, Ab, hoe kijk je nou naar de hemel? Hij zegt, ja, hoe ouder ik word, hoe meer vragen ik erover krijg. Ik heb zoveel boeken gelezen over de hemel. Er is niemand die mij kan vertellen hoe het daar zal zijn. Want we kunnen het gewoon niet. Er zijn boeken verschenen dat mensen in de hemel zijn geweest, dat ze daar een glimp hebben kunnen zien en dat ze weer terugkomen. Eén persoon is in de hemel geweest. Dat is Jezus. Die is naar deze aarde gekomen, die heeft dingen verteld over de hemel. Dat is het enige, zei hij, wat ik nog aanneem van de hemel. En hij zei letterlijk dezelfde woorden tegen mij. Willem, ik heb zoveel vragen. Hoe ouder ik word, ik heb alleen maar meer waarom vragen. En toen ging bij mij het kwartje vallen. Maar straks in de hemel bij Jezus doet dat er allemaal niet meer toe. Hier zien we Elia die samen met Jezus spreekt. Dat ging niet over alle waarom vragen van Elia. Maar dat is ook onze toekomst. Maar we leven ook nu hier. En we hebben levende God. Dat gaan we ook nog gedenken. En ik ga nu afronden. We gaan bidden. Lieve mensen. Soms kunnen we zeggen, God moet wel heel duidelijk gaan spreken. En ik heb God ook heel duidelijk horen spreken in mijn leven. Maar dat kunnen we niet claimen. Het is juist hier waar we ontdekken dat God spreekt in de stilte. We kunnen wel willen dat God anders spreekt. Maar we mogen gaan leren dat het gaat dat we anders gaan luisteren. Stil worden. En de fluistering van Gods stem horen. Zullen we met elkaar bidden? Heere God en Vader. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor deze ochtend. Heer, u bent een God die van ons wilt horen wat in ons omgaat. Geen veroordelend vingertje. Geen boosheid. Maar oprechte interesse. In onze diepste zielsroerselen. Heer, we mogen bij u komen zonder maskers. Zonder ons anders voor te doen. Elia, waarom ben je hier? Heer, en waarom er zoveel dingen gebeuren, we weten het niet. Heer, waarom we soms eerst door een diep dal moeten gaan om op de Horeb te komen. Heer, we weten het niet. Maar we mogen weten, Heer Jezus, als we een ontmoeting hebben met u, dat omstandigheden niet veranderen, maar wij zelf gaan veranderen, omdat we u in de ogen hebben mogen kijken. En zo wil ik in het bijzonder bidden voor mensen die hier vanochtend zijn, en die zich als het ware kunnen identificeren met Elia. Die door een diep dal heen gaan. Dan wil ik gaan bidden, sta op. Dat je een ontmoeting mag hebben met Jezus, het brood en het water. Het levende brood en het levende water. Het zal je leven geven, dat je in beweging mag komen. En dat je niet langer een vluchteling mag zijn, maar een pelgrim mag zijn. Omdat je op zoek mag gaan naar de ontmoeting met God. En dat deze mensen die hier doorheen gaan, stil mogen gaan worden. En de fluistering van uw stem mogen gaan ontdekken. En Heere God, wat bent u goed. Wat bent u trouw. Heere Jezus, dank u wel voor de weg die u gegaan bent. Heere Jezus, dank u wel dat u voor onze zonden gestorven bent. Dat daarmee alles wat we in het verleden hebben gedaan. En alles wat we nog in de toekomst zullen doen. Wit gewassen is door uw bloed. En we mogen uitkijken naar het moment, Heere Jezus, dat we u in de ogen mogen kijken. Als u terugkomt. Maar we mogen u ook vandaag de dag in de ogen kijken. En weten dat u verlangend bent naar ons. Een ontmoeting met u. En zo wil ik in het bijzonder bidden voor mensen die hier vanochtend zitten en zich aangesproken worden door het verhaal van Elia, dat ze een ontmoeting mogen hebben met u. Wilt u hen herinneren aan de beloftes die gedaan zijn eerder in hun leven? Wilt u de mensen herinneren aan de roeping die gedaan is in hun leven? Keer terug op uw schreden. En u gaat met ons mee. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. En zo leggen we alles in uw handen. In uw machtige naam vragen we dat. Amen.